Anders zie ik alleen de microfoon en jullie niet meer. Dat is ook. En ik vind het fijn om jullie te zien, want zo vaak zie ik jullie niet. Dus als ik denk, als ik hier mag zijn, dan is het ook goed om jullie te kunnen zien. En, ja, bedankt voor de uitnodiging dat ik deze morgen hier mag zijn. En, ben niet alleen gekomen. En dan wil ik niet alleen de Heer die mee is gegaan, gelukkig, maar die is met iedereen meegegaan. Deze morgen. Maar ik heb ook twee lieve broers meegenomen. Die zitten verscholen achterin. Twee Vlamingen. Het is heerlijk om hun mee te mogen nemen naar deze gemeente. Naar Nederland. En, ik vind het fijn om met hun te mogen dienen in Gods Koninkrijk. En ik ben heel dankbaar. En ook deze morgen. Ik weet niet wie... die is er de doop? Ja, jij natuurlijk niet, maar... de dopelingen zitten voorin. Ja, ze hebben geen witte kleren aan, dus dat is soms moeilijk te zien. Maar straks komt... Ja, half wit. Sommigen zijn wit en anderen zwart. Maar dat komt straks. Fijn. Geweldig. Ik kreeg de uitnodiging om te mogen komen. En toen dacht ik van, maar ik heb dat eerder gehad. Een jaar of 3 geleden. En volgens mij werd... Voilà, die werd toen ook gedoopt. En meer, maar ik zag je vanochtend en dacht, leuk. Ja. Dus, maar ik ben blij. Altijd fijn als mensen opstaan en echt kiezen om Jezus te volgen. Want er is niks mooier als Jezus. En we hebben eigenlijk niks nodig in ons leven dan de Heer Jezus Christus. En laat het een waarheid zijn, geen theorie. Want theorie hebben we niks. En ik hoop dat jullie echt vanuit jullie hart gedoopt worden. En niet omdat het mooi is om te zien. Het is prachtig om te zien, maar het gaat om jullie hart, om de rest van jullie leven, om Jezus te volgen. En dan denk ik, wauw, prijs de Heer, dat God een prachtig werk in jullie gedaan heeft, maar ook nog gaat doen. Ja, eigenlijk is de doop nog maar het begin van de christelijke levenswandel. En daarna volgen nog hele mooie dingen. Ja, ik wil met jullie een stuk lezen uit Jozua. Het kan zijn dat ik er eerder heb over gesproken hier, maar ik was aan het bidden en ik kreeg dit schriftgedeelte op mijn hart. Dus dan heb ik maar niet meer gedacht van, misschien heb ik dat alles wat over verteld. Maar als de Heere dat geeft, dan gaan we dat doen. Uit Jozua 3 en ook een stuk uit Markus. Jozua 3, vers 12 tot en met 17. En de Israëlieten staan dan voor de Jordaan. En ze mogen eindelijk oversteken het beloofde land binnen. Nu dan, neem voor u 12 mannen uit de stammen van Israël. Uit elke stam 1 man. Want het zal gebeuren zodra de voetzolen van de priesters, die de ark van de Heere van de hele aarde dragen, in het water van de Jordaan komen, dat het water van de Jordaan afgesneden wordt. Namelijk het water dat van bovenaf vloeit. En het zal blijven staan als een dam. En het gebeurde toen het volk uit zijn tenten opbrak om de Jordaan over te steken, dat de priesters de ark van het verbond droegen voor het volk uit. En zodra de dragers van de ark tot aan de Jordaan kwamen en de voeten van de priesters die de ark droegen in het water gedompeld waren aan de rand van het water, de Jordaan was helemaal buiten zijn oevers getreden al de dagen van de oogst. Bleef het water dat van bovenaf kwam staan. En het bleef staan als een dam, heel ver weg bij de stad Adam, die naast Sartna ligt. En het water dat naar de zee van de vlakte, de Zoutzee, stroomde, verdween. En het werd afgesneden. Toen stak het volk over tegenover Jericho. Maar de priesters die de ark van het verbond van de Heere droegen, stonden op het droge, in het midden van de Jordaan, onbewegelijk. En heel Israël stak over op het droge, tot heel het volk het oversteken van de Jordaan voltooid had. En het tweede gedeelte uit Markus. Uit Markus. Markus 1, vers 9... Ja, tot en met 12. En het gebeurde in de dagen dat Jezus kwam van Nazareth in Galilea en door Johannes werd gedoopt in de Jordaan. En meteen toen hij uit het water opkwam, zag hij de hemelen scheuren en de geest als een duif op zich neerdalen. En er kwam een stem uit de hemelen: U bent mijn geliefde zoon, in wie ik mijn welbehagen heb. En meteen dreef de geest hem uit de woestijn in. Nou, tot zover schriftlezing. Nou, zoals ik al zei, kreeg ik dit gedeelte op mijn hart om deze morgen over te spreken. En het is eigenlijk ook een van de mooie verhalen, vind ik. Van Jozua 3, natuurlijk, Nieuw Testament ook. Maar ik wil vertrekken vanuit Jozua 3. Ik vind het een prachtig verhaal wat wij lezen. En we zien meer van die mooie verhalen in het Oude Testament. Een van denk als de kinderen hier zouden zijn, die zouden heel wat mooie verhalen kunnen noemen. Bijvoorbeeld David die Goliath verslaat. Of Jona die door de zeemonster is opgeslokt en later wordt uitgespuugd, maar het allemaal overleeft. Dat zijn prachtige verhalen. En hoe de Heer Jezus eigenlijk heel het volk Israël bevrijd heeft uit Egypte. Super verhalen, ontzettend mooi. En we hebben deze verhalen gekregen, niet als het alleen maar te zien als verhaal. Van, oh, heel lang geleden was daar eens een volk Israël en die leefde in Egypte. Ja, want ja, oké, dat is heel lang geleden. Maar de Heer heeft daar een bedoeling mee en die heeft het ons gegeven. Eigenlijk heel het Oude Testament om ons als voorbeeld te geven. Om van mij mogen leren. Neem bijvoorbeeld het verhaal van Jona. En dat is ook wat de Heer Jezus zelf zegt. Op een gegeven moment vragen de fariseeërs, de schriftgeleerden, vragen ze een teken aan de Heer Jezus. En dan zegt de Heer, oh, jullie krijgen geen teken. Alleen maar het teken van Jona. En zoals Jona 3 dagen in het monster, in de zeemonster is geweest, zo zal de zoon dus mensen 3 dagen in de aarde zijn, dood zijn. En later weer opstaan. En dan gebruikt de Heer Jezus een verhaal van toen ook lang geleden. En hij pakt daar een toepassing uit voor het heden. En ik vind het ontzettend mooi bij dit verhaal, wanneer wij denken eigenlijk over heel Jozua, zeker de eerste 7 hoofdstukken. Dus als jullie thuis niks te doen hebben en jullie hebben feest gevierd met de dopelingen, dan mogen jullie Jozua 1 tot en met 7 gewoon eens lezen en van genieten. Hoe mooi dat is, echt waar. Hoe prachtig het is en hoe creatief God is. Alleen al als we de Bijbel lezen. Het is super indrukwekkend. En dan ook dit verhaal. Dan lezen wij dat de Israëlieten in de tijd van Jozua weer komen tot de Jordaan. En wat moeten ze doen? Ze moeten oversteken. En God heeft een verlangen dat ze, God had een land voor hun klaar liggen. Het land overvloeiende van melk en honing. En daar staan ze. En dan moest ik denken, wauw, 38 jaar eerder stonden ze daar ook. Dat lezen we in Numeri. Met dezelfde verlangen van God, van oh, jullie moeten oversteken door de Jordaan. Niet als doel op zich, maar ik heb het beloofde land voor jullie. En niet het beloofde land zoals we soms misschien wel eens kennen. Van we leven nu in de woestijn. En de Jordaan is het beeld van de dood. En het beloofde land is het beeld van de hemel. Maar ik geloof dat God hier wil laten zien dat het beloofde land een mooi beeld is voor ons vandaag. Voor een leven in overwinning. Voor een leven in kracht van Gods geest. Voor een leven waarin we werkelijk ervaren de rust, de vrede, de blijdschap van Jezus. Waarin we vrij zijn om Jezus te dienen. Waarin we niet onder lasten hoeven te lopen. Maar dat we compleet vrij zijn. Zoals God wil dat wij vrij zijn. En want toen de Israëlieten in Egypte waren. Wat zei de Heer? Oh, ik ga jullie wegbrengen. En dan gaan jullie 40 jaar in de woestijn lopen. Nee. Het hebben we niet over die woestijntijd gehad. Hij zegt, ik breng jullie naar het beloofde land. Want dat is wat ik wil. Het land overvloeiende van melk en honing. En die generatie in de tijd van Jozua die daar weer staat voor die Jordaan, die weet van ja, maar we moeten oversteken. En die kennen de verhalen van 38 jaar eerder. Dat God zegt, ja, jullie moeten oversteken. Jullie moeten, dat is mijn verlangen dat jullie oversteken. Ja. En wat gebeurde er toen? Er waren daar die verspieders. En die gingen kijken hoe het land eruit zag en ze komen terug. En ze zeggen tegen het volk van, oh, het is een prachtig land. En ze hadden druiventrossen bij zich. Ik heb me dat maar ingebeeld, hè, want niemand van ons was erbij. Maar dat ze zo allemaal een houten stok en dan een druiventros ertussen liepen. Want het waren gigantische druiventrossen. Gigantische vrucht was er in het beloofde land. En ik neem aan dat ze dan zien naar die druiven en denken van, wauw. Er zat nog meer vrucht mee van het land. Dat ze onder de indruk waren. Dat had God voor hun. Maar hij moest wel oversteken. Maar, ah ja, er zijn ook reuzen in het land. En sterke steden. En toen werden ze bang. En toen kwam daar ongeloof. En ze dachten, ja God, wij gaan niet verder. Maar dat is eigenlijk heel triest, hè. En zei God, oké, ja. Hoe moet ik dan verder? Als jullie die stap niet zetten in gehoorzaamheid, in vertrouwen, in geloof. Hoe kom je dan dat land in? Hoe kom je dan daar waar ik je wil hebben? En wat gebeurde er? Ja, ze gingen maar 38 jaar rondjes lopen in de woestijn. Totdat dit gedeelte wat we lezen, dat ze daar weer staan. Dus de eerste generatie was overleden, dus een nieuwe generatie. Maar natuurlijk konden zij het verleden en stonden ze daar weer. Ah, maar nu moeten jullie doortrekken door de woestijn. En dat geeft mij een beeld eigenlijk van twee dingen. De eerste generatie, mag ik het zeggen, die moesten terug in de woestijn. En wat aten ze? Heerlijke druiven? Nee. Ze hadden gehoord van de vrucht. Ze hadden gehoord van de opbrengst van het land. Maar wat aten zij? Manna. 'S Ochtends manna. 'S Middags manna. 'S Avonds als ze misschien naar bed gingen, wow, manna. En de volgende dag, wat gaan we eten? Manna. Brinta. Nee. En zand, denk ik, hè, tussen de koeken. En dan denk ik van, het is een beetje de manna- en zandgeneratie, christen. Die lopen daar eigenlijk een stukje niet weten waar ze heen moeten. Wel God kennen, maar het doel van God in hun leven niet bereiken. Waarom? Omdat ze eigenlijk ongehoorzaam zijn. Ongeloof. En nu krijgen ze een nieuwe kans. God geeft kansen, gelukkig. En ze krijgen een nieuwe kans en nu mogen ze weer overgaan. En ze worden uitgenodigd om het beloofde land binnen te gaan. Natuurlijk is dat, we kennen Jozua. Het is niet, ze kwamen binnen en heel het land was van hen. Nee, dat heeft ook tijd nodig, overwinning na overwinning. Maar de eerste stap was heel belangrijk die ze moesten nemen. En dat spreekt me heel erg aan als ik dat hier zie. En dan denk ik van, ja heren, u heeft voor een ieder van ons een leven in overvloed. Want Jezus had een leven in overvloed. Jezus is het leven. Jezus is de eeuwige God. Jezus is vrij. En hij zegt, en mijn leven heb ik jullie gegeven. Waarom? Om te leven in die vrijheid, om mijn leven te leven. Maar hoe komen wij in dat leven? Waarom worstelen we dan toch nog zo vaak? En kunnen we ons misschien een beetje vergelijken met die zand- en manna-christenen? En dan denk ik, ja. Ik ga er straks antwoord op geven. En dan lezen wij hier dat eigenlijk de Israëlieten alleen maar in het beloofde land konden komen door exact te doen wat God zegt. We zien dat eigenlijk in vers 4 heel mooi, hè, van hoofdstuk 3. Ik ga dat even lezen. Ja, dus ze moesten opstaan en eerst gingen de priesters met de ark de Jordaan in. En dan zegt de Heer, maar er moet echter een afstand zijn tussen u en de ark van ongeveer 2000 el lengte. U mag niet dichterbij komen, opdat u de weg zult weten die u moet gaan, want u bent die weg nog niet eerder gegaan. Ja, dus God zegt, en hij geeft heel duidelijke instructies. Als jullie de Jordaan over willen, wacht, want eerst gaan de priesters, eerst gaan de ark en niet jullie. Want jullie weten helemaal niet waar jullie heen moeten. Dat is dom, hè, want natuurlijk wisten ze de weg wel naar de Jordaan. Want ze waren bij de Jordaan. Maar ze wisten niet hoe ze door de Jordaan moesten komen. Want de Jordaan was buiten zijn oevers getreden. En dan gaat God heel precies zeggen van, zo moet het gaan. En als we terugdenken aan Pinksteren, want dat kwam ook in mijn op tijdens de voorbereiding, toen ik nadacht over de preek, dan zie ik eigenlijk bijna precies hetzelfde. Als de Heilige Geest is uitgestort en Petrus en de discipelen staan buiten en die prediken. En op een gegeven moment hebben zij de Heer Jezus verkondigd. En dan zegt de menigte van, oh, maar wat moeten wij dan doen om gered te worden? Wat moeten wij doen? En dan zegt Petrus, oh, je moet je bekeren. Je laat je dopen en je ontvangt de Heilige Geest. En hier zie ik dat terug. In dit gedeelte van Jozua heeft de Heer dit al in dit verhaal aan ons gegeven. Ook al. En hij zegt, willen de Israëlieten dat land binnenkomen, moesten ze door de Jordaan. Dus de eerste stap die we zien is die bekering. Ja, ze moesten gaan geloven, want ze zaten daar. En ze moesten wachten dat de priesters gingen opstaan en ze moesten die priesters gaan volgen. Noodzakelijk. En ze moesten zeggen van, oké, God, we leven nu in die woestijn, ik leef in mijn ongehoorzaamheid. Dat is niet de plek waar u mij wil hebben, maar hoe kom ik dan in het heerlijke leven met de Heer Jezus, waarin ik kan overwinnen, waarin ik vrede, vreugde, blijdschap ken, waarin ik vrij ben, waarin ik niet meer geknecht word door zonde, waarin ik een diepe, diepe vriendschapsrelatie met u kan krijgen. Nou ja, je moet eerst dan opstaan en zeggen, oké, Heer, ik wil deze woestijn verlaten. En ik sta op en ik ga achter die priesters en die ark aan. Want als ze zouden blijven zitten en ze zouden gaan zitten, zeg ja, natuurlijk wil ik wel dat vrucht, maar ik ga niet opstaan. Ik ga me eigenlijk niet radicaal bekeren. Ik ga niet het oude leven achter mij laten en een nieuw leven met Jezus beginnen. Maar dan kom je er niet. Dan kom je er niet. Hè? Dat is wat die woestijnchristenen deden, die zand- en manna-christenen. En ik heb een heel mooi voorbeeld ontvangen verleden week van de gedachte van een schaakspel. Ja, die zei eigenlijk van, die vergeleek een beetje onze relatie met de Heer Jezus als een schaakspel. En hij zegt, ik weet niet, de meeste van ons kunnen denk ik wel een beetje schaken, of weten de regels van schaken. En die sprak daarover en hij zegt, en zo is het ook met de Heer. En als we met de Heer zijn en of als we schaken, moeten we ons houden aan de regels van het schaken. Dat betekent dat eerst de ene mag zetten. Wit begint meest. Ik weet niet of dat heel officieel is, maar oké. Okay. Wit begint en dan mag zwart en dan mag wit en dan mag zwart. En dan mag niet wit ineens 3 keer, want zo gaat dat niet. En zo zie ik dat ook in ons leven. Dat God doet zoveel voor ons. En God ziet wij de mensen in zonde gevallen. En wat doet die God? Zet een stap. En hij zet de Heer Jezus Christus. Geeft hij aan ons. Maar het is nu aan ons om die stap te zetten. Om naar Jezus toe te gaan. En dat zie ik ook met het overwinnend christelijk leven. Nogmaals, willen wij werkelijk groeien, willen wij werkelijk, dan moeten wij naar de Heer Jezus Christus gaan. Dan moeten wij ons totaal bekeren. En als het tweede wat heel mooi is, ook dat beeld van de doop komt eruit. Hè? Want als die priesters in het water gaan staan, die de ark dragen. En de priesters in beeld van Jezus Christus. En de ark is de heerlijke vertegenwoordigheid van Jezus, of van God toen daar op aarde. En dat is ook het beeld van Jezus. En dan staan ze daar en dan stopt het water met stromen. Indrukwekkend. En eerst dacht ik van, oh, dan zullen ze een muur van water hebben gezien. Maar de Bijbel zegt van, nee, het stopte een heel stuk verder, bij de oude stad Adam. Ik wauw, bij de oude stad Adam. Adam, het beeld van de in zonde gevallen mens. Dus als wij gedoopt worden, lieve mensen, jullie, en ook die nog niet gedoopt zijn, hè, God heeft zijn zoon gegeven, en het is aan u om nu te zetten in het schaakspel met God. Maar dan mag je weten van, wauw, wat gebeurt daar in de doop? Het is niet alleen maar een beeld. Maar mijn oude leven stopt radicaal. Want alles wat uit de oude Adam kwam, al dat water stroomde naar de Dode Zee. Dat is zout, daar is geen leven. Kunnen we nooit in het overwinnend christelijk leven komen? Nee, maar in de doop sterven wij. En in de doop komen wij in de Heer Jezus Christus. Want we worden gedoopt in zijn dood en in zijn opstanding. En dan ben je een nieuw mens als je opstaat. Zeg je, nee, die oude Adam is weg. Daar heb ik niks meer mee te maken. Maar nu, Heer Jezus, nu ga ik leven voor u. Ik heb me bekeerd, ik laat me dopen. Want ik wil het leven hebben wat u te geven heeft. En als de mensen denken, ja, ik worstel een beetje. Ik geloof, maar toch mis ik die overwinning. Toch mis ik de kracht, toch mis ik iets. Dan denk ik, ja, tijd om te laten dopen. Want dat is wat de Heer zegt. We kunnen geen andere weg verzinnen naar het leven in kracht met Jezus Christus dan bekering, doop en vervulling met de Heilige Geest. Onmogelijk. Dus ik wil iedereen uitdagen om die stap te zetten. En niet alleen vandaag, het is niet zo van, oh, ik ben vandaag gedoopt, maar morgen ben je ook gedoopt. En overmorgen zijn jullie ook gedoopt. Ja, dus dat moet blijven levend zijn in jullie leven. En het mooie vind ik, als ze dan, daarvan heb ik dat gedeelte gelezen in het Nieuwe Testament, wat gebeurde er? Want jaren later stond er nog iemand in de Jordaan. En dat is natuurlijk de vervulling van dit. En dat was de Heer Jezus Christus. En hij werd gedoopt in de Jordaan. Natuurlijk de doop van Johannes. Wij worden gedoopt in de dood van Jezus. En in zijn opstanding staan wij op. Maar er gebeurde dan nog wat in de Jordaan. De geest van God kwam als een duif op de Heer Jezus. En wat gebeurde er? Hij werd vol van de geest van God. En ze zien lezen verschillende keren dat hij geleid werd door de geest van God. Want hij kwam onmiddellijk uit het water. Hij rees op van boven het water. Hij ontving daar de kracht van de Heilige Geest. Of de Heilige Geest, maakt mij niet zoveel uit hoe je het noemt. We mogen over discussiëren, maar discussies is niet zo leuk. Het gaat om het leven, dat we vol zijn van Gods geest. Dat is het doel. En hoe we dat noemen we het. Dat we vol zijn van de kracht van Gods geest. Want Jezus had dat nodig. En hij kwam uit. Hij was gedoopt. En de geest leidde hem in de woestijn. En hij was daar in de woestijn. En later lezen we dat de geest hem ook weer met kracht uit de woestijn leidde. En we kunnen niet zeggen, lieve mensen, van ja, ik geloof en ik laat me dopen. Maar de Heilige Geest is te complex. Te veel theorieën. Ik weet niet precies hoe het zit. Maar dan redden we ook dat overwinnende leven. De Heer Jezus wandelde in de kracht van de geest van God. En ik vind het zo mooi om dat hier te mogen zien, dat die Israëlieten daar ook staan en zeggen van ja, er is overvloed. Jezus zegt, ik heb mijn leven gegeven aan ons. En voor die Israëlieten was de overvloed in het land, overvloeiende van melk en honing. Maar ze konden niet zeggen, ja, Jozua, ik ga niet opstaan, ik wil wel druiven eten, maar ik spring wel over de Jordaan. Nee, Gods weg, alleen Gods weg. God bepaalt, God leidt. En wij als zijn kinderen mogen hem volgen. En ik wil je echt aanmoedigen als jullie merken van, oh, ik. En nog, tuurlijk, iedere christen heeft worstelingen in zijn leven. Het is niet zo van, oh, het gaat altijd goed. Nee, maar er is altijd rust, altijd vrede, altijd blijdschap, altijd vrijheid. En als je merkt van, ja, maar ik mis iets. Dan is het heel goed om eens te kijken van, ja, bent u werkelijk bekeerd? Heeft u werkelijk gezegd, werelddag, ik ben voor jou gestorven en ik ga leven voor Jezus. En mijn enige doel is Jezus. En mijn enige hoop is Jezus. Mijn enige passie is Jezus. En bent u gedoopt? En bent u vol van Gods geest? Dat is wat de Heer en ieder van ons aanbiedt. En het is zijn hart, het is zijn verlangen. Hij heeft Jezus gegeven, hij heeft zijn Zoon gegeven. Voor dat leven. Niet een leven in de woestijn. Hij heeft dat niet gewild. Oké, je mag ervoor kiezen. Maar God heeft een ander leven voor een ieder van ons. En natuurlijk, toen ze door de Jordaan waren en in het beloofde land waren, wist Jozua ook niet van, oh, hoe moet ik eigenlijk Jericho veroveren? Vragen mogen we hebben. Maar God ging leiden, want God heeft het land gegeven. In Jezus Christus is daar die overwinning. Ik wil jullie echt aanmoedigen om vol te zijn van hem, om werkelijk te kijken, Jezus, ik geloof in dat leven. Want het is uw leven. En laat God tonen wat er nodig is in uw leven. Als je niet bekeerd bent, moet je bekeren. Als je niet gedoopt bent, moet je gedoopt worden. Als je niet vol bent van de Gods geest, moet je vol van de Gods geest worden. Simpel, hè? Het is heel simpel. En het geldt voor iedereen, want de priesters die mochten pas weg als heel het volk door de Jordaan getrokken was. Ik denk, heren, waarom staat dat er nou? Dat is toch logisch? Ja, dus dat betekent dat het vandaag voor iedereen van ons geldt die hier is. Er is geen uitzondering, want God houdt van iedereen. God heeft hetzelfde leven voor iedereen. Ja, maar wij mogen nu stappen zetten. Oh, ik geloof. En of, God geeft de Heer Jezus met het schaken. Ik bedoel dat niet oneerbiedig als spel, maar als mooi beeld. En God zet Jezus en dan zijn wij. Gaan wij naar Jezus toe. En dan is God weer, oh, ik heb de doop. Nu bent u. En dan kan u bidden, God, ik wil dit, ik wil dat. Maar God zegt, ja, maar nee, ik de doop. Oké, ik laat me dopen. Oh, maar ik heb ook de vervulling van de geest, want dan is God weer aan de zet. Maar wij mogen reageren op Gods werk. En niet zeggen, maar dat ga ik niet doen. Echt, ik heb dat op mijn hart voor jullie, om dat echt te zeggen, voor iedereen van jullie. Voor iedereen. Amen. Amen. Nu mag ik nog wat vertellen waarom inderdaad niet, maar dat we geen baby's dopen. Maar ik hoop dat het na deze preek heel duidelijk is. Omdat God wil dat wij gedoopt worden nadat wij tot geloof zijn gekomen. Nadat we ons hebben bekeerd. Uit vrije wil. Dat we zeggen, ah Heer Jezus, ik wil u volgen. Ik wil mij bekeren. En dan worden we gedoopt. En dan ontvangen wij de geest. En ik weet dat er misschien onder ons mensen zijn die dat anders zien. Maar wij in de evangelische midden zien dat zo. Dat het zo belangrijk is dat we eerst een keuze voor Jezus maken. En ik vond het een beetje moeilijk om dit te zeggen zo naar een preek, maar oké. En toen dacht ik, ja, Heer, dank u. Want wat gebeurde er in Handelingen? Petrus stond daar en er waren Joden ook bij. En die zeiden, wat moeten wij doen? Ook andere mensen. Oh, maar zelfs de Joden moesten zich bekeren en gedoopt worden. De Joden konden zich niet voortrekken op, oh, we zijn besneden of wij zijn ook kinderen van God. Nee, zij moesten zich bekeren en laten dopen en de gaven van de geest ontvangen. En dat is ook voor ons vandaag zo. En daarom is het dat we ook hier in deze gemeente eigenlijk mensen gedoopt worden op basis van geloof. Ja. Eigenlijk op geloof, laat ik gewoon zeggen, nee, op de keus van ik wil Jezus volgen. Want geloof kan een theorie zijn, maar de praktische stap, wauw, ik ga Jezus volgen. En ik vind het super dat jullie Jezus gaan volgen. En al begonnen zijn, hè. Maar dat dit de volgende stap is. En ik wil u uitdagen om dan te zeggen, oké, heren, ik ga op zoek. Nou, wat is de volgende stap voor mij? Want God heeft een nieuwe stap voor jullie. Eerst deze stap. En dan heeft hij een nieuwe stap. Amen. Nog gevraagd om ook nog te bidden. Dank u, Heer Jezus. Dat we in uw familie mogen zijn. Dat we dezelfde vader mogen hebben die in de hemel is. En dank u wel, lieve vader, dat u zo goed bent, zo trouw bent. En dat u prachtige plannen heeft met ons leven. En dank u dat u besloten heeft om naar de Heer Jezus te sturen. En dank u wel dat we hem mogen kennen. En we willen echt bidden, vader, of u deze gemeente verder wilt zegenen. Heer, en ook dat ze mogen zien wat uw verlangens is en welke stappen er genomen mogen worden. Heer, het is geweldig om te zien dat er mensen aangeraakt zijn door uw geest die gedoopt willen worden. Heer, het is feest. Het is feest in de hemel, het is feest in ons hart. Heer, maar laat dit een begin zijn van velen die volgen. Heer, want u houdt zoveel van iedereen hier. En u houdt zoveel van de mensen van Gouda. Heer, en we bidden voor een grote redding. Voor een machtig werk van uw geest. En voor al deze lieve broers en zussen hier, Heer Jezus. Dank u wel.